gaat ons niet om een terug naar Rome, maar om een bekering van ons allen tot Christus. Dat kan alleen in een weg van gebed, verontmoediging en nederigheid in het besef dat eenheid een werk van de geest is en geen menselijke constructie. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. En de Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Arjan Plezier is predikant, ging in 2023 met emeritaat, was scriba van de Protestantse Kerk Nederland tussen 2008 en 2016 en heeft verschillende boeken geschreven. Marcel Serot, mijn andere gast, is hoogleraar fundamentele theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology. Hartelijk welkom, heren. Respectabele heren aan tafel hier. Ja, jullie hebben onlangs het platform Rome Reformatie gelanceerd. Lekkere naam. Hoe is daar tot nu toe op gereageerd?
Ja, het was wel spannend. Hè? Je gooit een steen in de vijver en je denkt, merkt iemand het op, ja of nee?
Nou, dat viel mee.
Dat viel mee, zeker, zeker. Dus ik ben zelf wel verrast door de respons die het opgeroepen heeft. Zowel aan Rooms-Katholieke als aan protestantse kant. Ik heb iets meer zicht op de protestantse kant. Mm. Maar een aantal landelijke dagbladen hebben er aandacht aan besteed. Ik zie ook wel nu wat terugkomen in weekbladen of maandbladen. En ja, wat wil je? Je wil iets wakker roepen met deze verklaring. Mm. Je hoopt op herkenning, in ieder geval op gesprek hierover. Niet op een dodelijk stilzwijgen. Want dat zou natuurlijk ontzettend jammer zijn. Ja. Nee, ik ben er echt wel dankbaar over.
Ja. Marcel Serot, hoe is dat voor jou?
Ja, laat ik alleen eerst dit zeggen. We hebben niet onlangs het platform gelanceerd. Want met dat platform zijn we al 7 jaar in de slag in feite.
Dus nou ja, een verklaring.
7 jaar met een groep mensen bij elkaar geweest.
Ja.
Of regelmatig bij elkaar gekomen. En uit die regelmatige ontmoetingen is een korte verklaring voortgekomen. En die korte verklaring hebben we gepubliceerd. En eigenlijk hebben we helemaal niet zoveel aan PR gedaan. En ik denk ook dat we er eigenlijk helemaal niet zo goed in zijn. En toch merk ik op dat er behoorlijk op gereageerd wordt.
Ja.
Dat bijna iedereen in de kerkelijke wereld dan ervan weet. En dat er zelfs vanuit het buitenland al op gereageerd is.
Nou, dat is positief. Ja, want u vertelt net voor de uitzending dat er ook al een vertaling is gemaakt. Dus dat betekent dat daar ook vraag naar was.
Ja, in het Duits en in het Engels.
Ja. 7 jaar bestaat het platform al. Hoe zijn jullie daar eigenlijk bij betrokken geraakt? Of hebben jullie het zelf opgericht?
Nou, ik heb het opgericht samen met Erik Bouter. Ik ontmoette hem rond zijn proefschrift over John Henry Newman. Een
kardinaal?
Een kardinaal die van Anglikaan naar Rooms-Katholiek geworden is. En hij bracht hem in gesprek met Noordmans. Een hervormde theoloog uit de vorige eeuw. Eigenlijk was dat al een soort ecumenisch gesprek. Niet direct natuurlijk, maar hij bemiddelde dat gesprek. En daaruit kwam ons beide verlangen en ook visie voort om hier iets mee te doen.
Mm.
Gelukkig waren er natuurlijk al heel wat voorbewegingen geweest. Je stapt nooit nieuw op een terrein, maar om daarmee verder te gaan.
Mm.
Zeggen, ja, dit visioen van die ene kerk waarin dit soort gesprekken, zoals tussen Noordmans en Newman, plaats kunnen vinden, dat triggert ons, dat warmt ons. En toen werd het idee geboren, zullen wij eens wat mensen, wat theologen bij elkaar roepen, of kerkleiders van beide tradities, en dan zien we wel wat eruit voortkomt.
Ja. En Marcel Serot, weet je nog wanneer je voor het eerst gevraagd werd en wat je gedachte toen was?
Dat was in 2017. En de gedachte was een beetje een dubbele. Namelijk weer een ecumenische gespreksgroep.
Gaan we weer.
Wat gaat dit toevoegen? Maar aan de andere kant, toen ik zag wie er bij betrokken waren en van wie het uitging, toen dacht ik, laten we dat toch maar doen.
Mm.
En dat is goed bevallen.
Ja, en wat was voor jou de overweging om daar aan te beginnen?
Nou, ja, het begint natuurlijk met het feit dat ecumene mij na aan het hart ligt. Mm. Dus dat ik het En dat heeft te maken met mijn eigen levensgeschiedenis. Ik ben niet gelovig opgevoed. En wat ik aan geloof heb meegekregen, heb ik meegekregen van katholieke grootouders en protestants-christelijke scholen. Dus ik heb altijd tussen die twee werelden ingeleefd. Een groot deel van mijn leven aan een overwegend protestantse theologische faculteit gewerkt. Voor ik in 2012 naar een katholieke ging. Dus Ik ben in mijn leven voortdurend beïnvloed van katholieke en van protestantse zijde. Heb van beide zijden het commentaar op elkaar gehoord. Heb ook van beide zijden heel veel positiefs meegekregen. Voel me heel erg verbonden, zowel met protestantse kerken als met de katholieke kerk waar ik nu zelf toe behoor. En dan kun je die verdeeldheid die er is, kun je eigenlijk niet goed zetten.
Nee.
En elke poging om daar verandering in te brengen. En zelfs om wederzijds wat meer begrip voor elkaar te kweken, die verdient steun. Dus dat was de basishouding.
Ja. En aan plezier, ik neem aan dat oprichten van dat platform voor jou ook voortkwam uit een soort ontdekking dat verlangen breder leefde dan bij jouzelf alleen. Was dat ook iets wat je begon op te merken, of al langer misschien?
Ja, dat gelukkig wel. Want zoals ik net al zei, als jij met iets begint dat absoluut nieuw is, moet je er gewoon niet mee beginnen. Dus er zijn allerlei voorbewegingen geweest. Ik denk alleen maar aan meer protestantse kant. De oprichting van de Wereldraad van Kerken. Dat was ook een statement na de Tweede Wereldoorlog. Een geteisterd Europa. Gaan wij gewoon maar verder door met onze gescheidenheid? Of vinden we ook in de druk van de tijd elkaar? Ik denk ook met name aan het Tweede Vaticaans Concilie. Wat mij op een gegeven moment natuurlijk ook geworden is, wat daar gebeurd is, wat een diepe werking van de geest dat ook geweest is, zoals ik dat dan zie. En wat een openheid dat ook gegeven heeft, ecumenisch, vanuit de Rooms-Katholieke Kerk naar andere kerkelijke gemeenschappen. Ja, dat zijn geweldige bewegingen geweest. Mm. Daar kan je op, als het ware, dan ben je ook de dwerg die op de reus van schouders gaat staan.
Ja.
Daarnaast heeft het in mijn eigen leven ook een duidelijke rol gespeeld. Mm. Ik ben door Pascal het christendom binnengekomen. Nou, dat was toch geen protestant.
Nee.
Misschien was die wel wat protestants.
Protestantigs.
Maar het was toch
een duidelijke Franse katholiek.
Ja, ja. En zo zijn er meer signalen geweest in mijn ontwikkeling.
En ook in de huidige kerk?
Nou, dat is natuurlijk een tweede. Of het verlangen naar kerkelijke eenheid nu zo heftig is. Je kan ook zeggen dat het een ecumenische winter is. Dat denk ik toch niet helemaal.
Mm.
Alleen soms gaan dingen wat meer onderhuids door.
Ja. En ik heb dan het idee, maar dat is misschien niet zo aardig om te zeggen, dat het dan ook vooral een verlangen is van een bepaalde generatie. En dat daar onder de generaties er misschien iets minder mee bezig zijn. En dat, omdat ze toch veel meer bezig zijn misschien met overleven als gelovigen in een ontzettend seculiere samenleving. Of delen jullie die analyse niet?
Ja, dat is moeilijk. Hè? Ik behoor natuurlijk tot deze generatie.
Ja,
dus
ik
je moet
ook,
niet te snel iets gaan zeggen over een volgende generatie.
Ja.
Die is wel intussen gewend om over kerkmuren heen te kijken.
Ja.
Dat kan je van onze generatie in de tijd van onze jeugd niet zeggen.
Mm.
En dat doet wel wat. Als je elkaar tegenkomt, elkaar hoort, elkaar spreekt. Als bijvoorbeeld een groep jongere protestanten een keer een paar dagen in een klooster zit, dan gaan heel veel vooroordelen weg. En dat helpt wel.
Mm.
Zo moet het denk ik ook beginnen. Niet gelijk met, we gaan aan een verenigde kerk werken, maar we komen elkaar tegen, erkennen elkaar als christenen. En vervolgens denk ik dan wel dat er een vervolgstap nodig is.
Mm.
Dat niet alleen blijft bij fijn met elkaar samenwerken, samen bidden en samen zingen, hoewel het geweldig is. En ik denk ook wel dat een jongere generatie, als ik het in die algemene termen mag zeggen, dat die ook vatbaar is, laat ik het zo zeggen, voor dat visioen van, dat is toch wat, dat wij allemaal bij die ene kerk horen, ook in een vorm van zichtbaarheid.
Ja. Ja, Marcel, merk jij dat in je omgeving? Het verlangen naar die eenheid, ook bij jongere generaties?
Ja, ik werk veel met mensen van die jongere generatie.
Jouw studenten zijn dat allemaal?
Mijn studenten bijna allemaal, niet allemaal.
Nee.
Als je kijkt naar de studenten die wij aan de faculteit voor katholieke theologie hebben, dan valt op dat bijna geen enkele student meer van huis uit Rooms-Katholiek is. Hm. Elke zondag naar de kerk is geweest en op min of meer natuurlijke wijze theologie gaat studeren. Bijna alle studenten hebben een bekeringservaring achter de rug. En door die bekeringservaring zijn ze op een spoor gezet dat een heel ander spoor was dan het spoor waar ze oorspronkelijk op zaten. En zijn ze bij ons terechtgekomen. En sommige van die studenten zijn heel hartstochtelijk. Anderen zullen zeggen heel fanatiek katholiek. Maar tegelijkertijd is er een vrij grote groep die vanuit andere kerken bij ons komt studeren. Dus ik schat dat 40% van onze studenten niet katholiek is. Ja. Maar vanuit andere kerken komt. Mm. En grote interesse heeft in de katholieke traditie. En op college merk je hoe die tradities elkaar wederzijds bevragen. En hoe ook daar er uiteindelijk een sterk verlangen naar eenheid aanwezig is. En ook een sterk gevoel dat de verdeeldheid die er is, er niet behoort te zijn.
Hmm.
Dus de situatie zoals die er nu is, die deugt niet.
Nee, die moet niet zo blijven. Nou zou je kunnen zeggen, Arjen Plezier, het protestantse deel, erf van de kerk is nogal verdeeld. Moeten we niet eens beginnen met daar de eerste eenheid maar eens op orde te krijgen voordat dit soort gesprekken gevoerd gaan worden?
Nou, om te beginnen zou ik wel zeggen dat we het ons moeten aantrekken dat op ons protestantse erf zoveel verdeeldheid is en zo gemakkelijk weer nieuwe verdeeldheid ontstaat.
Ja, ja.
En zo moeizaam weer verenigingen plaatsvinden. Dus dat is wel een signaal dat er kennelijk ook in onze protestantse rijkdom ook een armoede is als het gaat om een besef van wat een kerk is. Want anders ga je niet zo gemakkelijk over tot scheuren. Tweede, de grote breuk in onze westerse wereld is die tussen Rome en Reformatie. En die heeft tragische werking gehad. Niet alleen. Gelukkig hoef je zo ook niet terug te kijken op de kerkgeschiedenis. We kunnen ook in beide tradities zeggen, God is met ons geweest. Maar tegelijkertijd is het een fatale breuk geweest. Wij kunnen ons nauwelijks meer voorstellen wat het geweest is dat een kerk, de kerk, splitste en splijtte met alle bitterheid, vijandschap die dat heeft gegeven. En we zijn het gewoon gaan vinden. En tegelijkertijd, dit blijft het fundamentele gegeven. En de grote opdracht. Natuurlijk kun je daarnaast ook andersoortige breuken op het protestants erf kritisch beschouwen, je best doen om tot vereniging te komen, zoals het met de protestantse kerk het geval is geweest, zoals met de gereformeerde kerk in Nederland het geval nu recentelijk is geweest. En toch denk ik ook dat hoe meer je op de vierkante millimeter met elkaar probeert uit te vechten of weer tot verzoening te komen, hoe meer het ook dreigt te verpieteren. En het zou wel eens zo kunnen zijn dat juist als wij als protestanten beseffen dat het gesprek met de Rooms-Katholieke kerk serieus genomen moet worden en oprecht streven naar eenheid, dat er dan heel veel onderlinge strijd ineens verdampt. Weg is, klaar.
Dus beginnen met de grootste breuk.
Ja,
zou je
zeker
kunnen zeggen.
Dat zal het meest onze agenda moeten bepalen.
In het geloof en in de verwachting dat dan de kleinere breukjes ook wel weer zullen heen.
Ja, ja.
We zijn optimistische mensen.
Gelovig.
Oh, gelovig. Ja, dat is wat anders inderdaad.
Gelovig,
ja.
Want dat is natuurlijk altijd zo'n punt. Je kunt meteen zeggen, ja, kom op, zeg, hé, dat is zo diepgaand, daar moet je niet aan beginnen. Alsof wij met realisme alleen er kunnen zijn in kansberekening.
Ik zei ook niet dat het geen goed idee was, hè?
Nee, maar nee. Ik ga nu in tegen een fictieve opponent.
Ja, die je ook wel gehoord hebt.
Die ik zomaar
hebt,
voor me zie.
Ja, die hebben ook een gezicht gekregen. Ja. Marcel Sarro, waarom is het nu gekomen, deze verklaring? En bijvoorbeeld niet 10 jaar geleden. Wat maakt dat deze tijd daar rijp voor is?
Dat vind ik eigenlijk lastig te zeggen. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat Nou, laat ik een stapje terug gaan in de geschiedenis. Arjan noemde het al. De katholieke kerk neemt eigenlijk pas deel aan de ecumenische beweging vanaf het Tweede Vaticaans Concilie, dus eerste helft jaren 60. Wij zijn relatieve laatkomers in de ecumenische beweging. En toen is het aanvankelijk heel snel en heel enthousiast gegaan. Mm. En ook in Nederland is het met name op het grondvlak met vliegende vaart gegaan vaak.
Ja, allerlei kerken die ook echt gingen samenwerken, ja. Bewegingen. Ja.
Gezamenlijke vieringen, kerkdiensten op de zondagmorgen. Soms een vergaand uitwissen van de verschillen op plaatselijk vlak. Lang niet overal, maar toch wel op een heel aantal plaatsen. In de wereldkerk is dat iets, katholieke wereldkerk is dat iets langzamer gegaan. Mm. En de Nederlandse kerkprovincie is ook teruggefloten in dit opzicht. En mede daarmee heeft die gedachte van een ecumenische winter te maken. Tegelijkertijd zie je hoe rond de herdenking van 500 jaar reformatie, 2017, er toch een heel aantal nieuwe stappen zijn geweest in de ecumenische relaties Rome-reformatie wereldwijd. Mm. Bijvoorbeeld de gezamenlijke erkenning van Lutheranen en Rooms-Katholieken, dat wij samen het ene lichaam van Christus zijn. Dat is eigenlijk een
grote stap.
Vanuit Rooms-Katholiek perspectief een vergaande nieuwe theologische stap. Mm. En erkenning van wat er ook aan de andere zijde van die breuk gebeurd is. En van hoe Christus ook aan de andere zijde van die breuk is blijven werken. En ik denk dat het niet helemaal toevallig is dat dit gremium ook in 2017 begonnen is. De gedachte is, ook al is ecumene op dit moment op plaatselijk vlak wat ingewikkelder. Zowel vanwege de landelijke kerkelijke ontwikkelingen, als ook vanwege het feit dat parochies vaak steeds groter worden en daarmee de samenwerking met protestantse gemeenten op plaatselijk vlak ingewikkelder wordt. Toch is het goed dat wij volgende stappen gaan zetten. En het is niet zo dat we nu in een doodlopende straat terecht zijn gekomen. Mm. Het kan. En van beide kanten is er ook wil aanwezig om dit te doen.
Ja, 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 ja.
Als ik er even een kleine opmerking bij mag voegen. Mm-hmm. Wat ik waarneem is dat aan protestantse zijde aanvankelijk het meer liberale gedeelte ook best hard liep samen met de wat meer liberale Rooms-Katholieken. Tweede helft van de vorige eeuw. Wat ik nu constateer is dat een deel van het protestantisme, wat je aan de orthodoxe vleugel, tot de orthodoxe vleugel moet rekenen, dat die veel meer openheid heeft voor het contact met Rome en het gesprek. En ook het besef dat we niet kunnen berusten in gescheidenheid. En dat vind ik wel opmerkelijk. Ja. Want dat zou 10, 15 jaar geleden nog niet het geval geweest zijn. En waar daardoor komt, weet ik ook niet precies. Sommigen zeggen, nou, als er een paus is die als belangrijkste publicatie het driedelige boek over Jezus is schrijft, dan is er toch wel wat gebeurd. Dan moeten we daar nog eens even goed over nadenken.
We moeten misschien toch een beetje terugkomen op die reformatie. Nou, dat zal niet snel gebeuren. Even kort, de verklaring is niet heel groot. Jullie hebben vast heel goed nagedacht over wat erin moest komen. Wat zijn de hoofdlijnen? En hoe zijn die tot stand gekomen?
Ja, goeiedag. Goeie vraag trouwens.
Ja, dat zeggen mensen altijd als even na moeten
denken. Een verklaring wordt, ja, dat heb je precies goed geraden. Ja. Een verklaring wordt ook, ja, dat klinkt misschien wat mystiek, ook geboren. Zo'n tekst ontstaat ergens, zodat je achteraf ook niet meer precies weet hoe dat dan gebeurt. Wat zijn dan de hoofdpunten die er in naar voren komen? Nou, in ieder geval dat je je steeds weer herinnert, en dat moeten we ook blijven doen, dat het niet, wat Marcel net ook zei, dat het niet de bedoeling is dat wij gescheiden leven. Dat al het gemak waarmee we dat maar gewoon accepteren eigenlijk ongeloof is. Dat is het. Jezus heeft dit niet gewild. Hij heeft maar één lichaam. En het is toch uiteindelijk een soort kerkelijke zonde dat wij dat maar normaal vinden. Mm. Misschien is dat wel het belangrijkste. Ja. En ook dat we wel heel goed moeten beseffen dat breuken die misschien een bepaalde plausibiliteit hebben gehad in het verleden, gaan we terug naar 500 jaar geleden, zich hebben voorgedaan in een situatie die totaal anders is dan nu. We worden nu gevraagd door de samenleving waarin wij staan en het hele proces van secularisatie, of er een kerk is die bescheiden, nederig, maar ook beslist getuige van Christus wil zijn. Mm. En moet jij dat dan op je eentje doen, los van die ander? Of vinden we elkaar juist daarin, in die missionaire gerichtheid? En ook beseffend dat we ook iets over ons heen hebben gekregen waar ook de stem van God in te horen is.
En wat is dat dan?
Ja, ik denk wel dat er veel kerkelijke hoogmoed en zelfbewustzijn en arrogantie geweest is die ook een keertje voor de bijl moest gaan. Zowel aan Rooms-Katholieken als een protestantse zijde.
Ja. En misschien hebben we niet zoveel meer te zeggen als kerk, nu we zo klein zijn geworden. Zijn dat ook de hoofdpunten die jij, Marcel, eruit haalt?
Ja, ik kan me daar goed in vinden. Maar ik heb nu natuurlijk de gelegenheid gehad om ook even na te denken.
Ja, jij bent het voordeel.
Ja, inderdaad. En ik zou aan willen vullen. Ik denk dat een van de dingen die we met z'n allen heel belangrijk vonden, is dat we eens een keer goed, luid en duidelijk, hardop zeggen: het gaat in ecumene niet alleen om plezierig samenwerken, maar uiteindelijk gaat het om eenheid, om zichtbare eenheid. En die zichtbare eenheid is verloren gegaan. En die zichtbare eenheid die dient hersteld te worden, wat ons betreft. Het tweede wat, denk ik, ook een behoorlijke rol speelt op de achtergrond, is de gedachte: het herstel van die eenheid kan niet zomaar plaatsvinden in de vorm van terugkeer. Dus terugkeren ecumene is not done.
En terugkeer, daarmee bedoel je van: protestanten, kom maar terug naar de Rooms-Katholieke kerk.
Sluit je maar gewoon weer aan. Je bent welkom bij ons in de kerk. Ja. We hebben al een mooie en goede en rijke liturgie. We hebben alles in eigen huis. We hebben van jullie eigenlijk niets nodig, maar je bent heel hartelijk welkom thuis.
Ja.
Die gedachte kan het niet zijn. En dat heeft ook de katholieke kerk een en andermaal uitgesproken. Mm. En daarmee is ook uitgesproken dat we ons realiseren dat, en Arjan heeft dat net ook al gezegd, dat Christus een weg is gegaan aan beide zijden van de breuk. En dat we iets van Gods genade, of misschien wel heel veel van Gods genade, als katholieken ook aantreffen aan de overzijde. Dat daar elementen van de traditie bewaard zijn gebleven. Bijvoorbeeld de omgang met de Heilige Schrift, die bij ons verloren zijn gegaan. Mm. Een beetje vergeten zijn. Mm. En dat we daar iets van kunnen leren, dat die ons kerk zijn kunnen verrijken.
Ja.
En het derde punt wat mij betreft is dat als je daar op die manier over nadenkt en als je dit verlangen hebt, dan, en daar hebben we over gesproken in onze groep, is het eigenlijk niet goed duidelijk hoe je verder moet. Dus hoe kan eenheid tussen de veelheid van protestantse kerken en de katholieke kerk weer tot stand worden gebracht onder behoud van de eigenheid en van de protestantse kerken en de waarde van de protestantse traditie. Mm. Dus hoe kun je daar recht aan doen? Mm. Ik denk dat het goed is dat daar het gesprek over gevoerd gaat worden.
Ja, want dat is nog duidelijk dat daar nog zeker over gesproken moet worden. Ik bedoel, daar ligt geen blauwdruk.
Nee, daar ligt geen blauwdruk, maar op het moment dat je met een blauwdruk bezig bent, ben je twee bedrijven aan het fuseren.
Ja.
En hier ligt het geheim toch ook.
Zijn het geen bedrijf? Nee.
Er is veel bedrijvigheid. Ja. Maar als een kerk een bedrijf wordt, moet je je achter je oren krabbelen.
Ja, precies.
Het is ook zo, want meteen denk je, ja, hoe moet dat dan?
Ja.
Het heeft altijd ook te maken met waar een kerk van leeft en uitgeboren wordt. Wij zijn verworteld in Christus. Het is zijn kerk. Wij zijn niet met ons speeltje bezig. Het is zijn kerk. En het is zijn verlangen dat het ene lichaam ook weer hersteld wordt nu. Daar mag je de hoop uit putten. Dat er ook creatieve ideeën komen hoe dan verder? Natuurlijk zullen die er moeten zijn. Er zullen theologische gesprekken plaats moeten vinden. Ja. Je hebt ook al nu de ongelijktijdigheid dat we dit in Nederland doen. Ja, je hebt Nederlandse protestantse kerken en je hebt een wereldkerk. Allemaal waar. Allemaal disclaimers. Maar wij leven in de kerk ook van het wonder. Mm. Van het wonder van de aanwezigheid van de Heer zelf. Die zal dan ook wel wegen wijzen.
Ja, waar langs onze voet kan gaan.
Waar langs onze voet kan gaan.
Ja, zeker. Ja. Ja, die verschillen. En de tegenwerpingen. Daar moeten we het natuurlijk wel even over hebben. Even. Daar hebben jullie het natuurlijk ook uitgebreid over gehad. Laten we eens even bij de protestanten beginnen. Maria, de paus, de Eucharistie. Daar zitten natuurlijk wezenlijke verschillen. Ja. Niet zo groot dat je zegt, daar kunnen we niet overheen stappen?
Ja, hier gaat het ook weer niet om een weegschaaltje van hoeveel gewicht zit er nu in.
Nee, maar wel...
Het begint ook hier met, voordat je hier over begint te spreken, zal je je steeds weer moeten realiseren van wie zijn wij, in wie geloven wij, van wie moeten wij het hebben, van wie leven wij.
Ja, in een ooghoek zie ik een knik van Marcel.
Dan is het van beide kanten van pure genade, van de liefde van Christus, die zijn lichaam voor ons gegeven heeft. Mm. Dat is het wat ons samenbindt. En daarbinnen zijn er twee routes. En je kunt je afvragen, hoe diep gaan die routes?
Diep?
Gaan die zo diep dat we bij de fundamentele eenheid in Christus toch weer uit elkaar gaan? Nou, laat ik even daar kort een paar dingen over zeggen. De paus. Wat zie je gebeuren? De laatste drie pausen hebben alle drie gezegd, ja, inderdaad, we hebben een bisschoppelijke kerk met een bisschop van de bisschoppen. Kunnen jullie meedenken, zodat dat ook op een manier in de kerk neergezet kan worden, die voor protestanten behapbaar is, aanvaardbaar, begrijpelijk ook. En dan kom je op iets als herder van de herders. Ja. Niet iemand die vanuit de top decreteert en ineens allerlei dogma's afkondigt. Dat is trouwens pure karikatuur. Maar deze invulling. Maria, kunnen we lang of kort over praten. Maar de beginvraag is, wat is de betekenis van Maria? Mm. En als we elkaar zouden kunnen vinden in de zin van, Maria verwijst altijd naar de Zoon. Maria is gestalte van de kerk die het van Christus moet hebben. Dan zijn we al heel ver. Hm. En dan kan er op het gebied van devotie en de manier waarop Maria dan verder functioneert, kan een bepaalde verscheidenheid zijn. Maar als je elkaar op dit punt vindt, dan denk ik dat het meest fundamentele probleem daarmee ook geslecht is.
Nou, dan leg ik de Eucharistie even bij Marcel Sarroon neer.
Dank je wel.
Het verschil daarover. In het denken daarover.
Ik denk eigenlijk dat we, ook als het over de Eucharistie gaat, het veel meer met elkaar eens zijn dan dat we het oneens zijn. Mm. Dus als je kijkt naar de gesprekken die er in de Wereldraad hebben plaatsgevonden, of bij Faith and Order over de Eucharistie, dan zijn we het eigenlijk met elkaar eens dat in de Eucharistieviering Jezus Christus zelf present is. Dus die werkelijke tegenwoordigheid van Jezus is eigenlijk geen probleem meer in het ecumenisch gesprek. De exacte theologische verwoording daarvan, daar zijn nog wat nuanceverschillen, maar die werkelijke tegenwoordigheid, daar geloven we samen in. Mm. Nou, als je zo dicht bij elkaar zit, het zozeer over het fundamentele eens bent, dan denk ik dat het een plicht is om het over de rest ook eens te worden. Mm. Of om in ieder geval te zeggen, de verschillen die er nog overblijven zijn legitiem. Er is een legitieme verscheidenheid ook in de kerk aanwezig. De verscheidenheid in de Rooms-Katholieke kerk is natuurlijk al heel erg groot eigenlijk.
Ja, ja.
Uiteindelijk zou je de vraag ook heel banaal zo kunnen stellen, kan er nog een kerkelijk kleurtje bij in de Rooms-Katholieke kerk? Binnen bepaalde grenzen.
Jullie hebben het allemaal al bedacht en geregeld. Zijn er helemaal geen punten meer waarvan jullie zeggen, nou, dat wordt nog wel een lastige.
Ja, dan kijk, als het zo simpel was, dan gingen we hiervan weg. Waar is het document?
Wij zetten onze handtekening. Nee, ik ben me heel erg van bewust dat jullie niet vertegenwoordiger zijn van de ganse protestantse en de ganse Rooms-Katholieke traditie. Maar waar knelt het dan nog wel? Ik bedoel, jullie hebben daar goed over nagedacht.
Ik denk dat het wel knelt op de net genoemde punten. Dat zijn wel hele belangrijke punten. Ja. Die werken ook wel vaak als een rode lap op een stier. Van moeten wij ons dan onder de paus gaan buigen? Of moeten wij Maria gaan aanbidden? Mm. Of moeten wij de hostie gaan aanbidden? Het begint dan ook wel met dieper... Ja, ook met een soort nederigheid van luister nou eerst eens een keer wat er bij de ander gebeurt. Mm. Ik heb net een paar dagen met een protestantse groep in een klooster gezeten. En dan hebben we ook het morgen- en avondgebed daarmee gemaakt. En ook de eucharistie. En als ik dan merk hoeveel herkenning dat geeft. Een verrassende herkenning tot geroerdheid, tot ontroering toe. Nou, daar begint het. Dan heb je het een keertje ook van dichtbij mogen meemaken. Mm. Dat het niet een soort hocus pocus is en een priester die allerlei handelingen verricht alsof die het overgenomen heeft van God. Nou, dat is toch wel heel belangrijk dat het daar begint. En dan denk ik dat er echt ook cultuurverschillen blijven. Mm. Ook theologische accentverschillen die er echt wel toe doen. Waar je verder over moet praten. Maar de sneeuw is al wel aan het smelten.
Ja, dat is mooi gezegd. De sneeuw is aan het smelten. Wat zal die eenwording van kerken de samenleving brengen?
Ook dat is een lastige vraag. Eén antwoord zou zijn dat wij als christenen in de samenleving nu natuurlijk ook steeds verdeeld optreden. En dat mensen niet altijd begrijpen de manier waarop we verdeeld zijn. Het duidelijkste is dat, vind ik altijd, bij moslims. Die snappen helemaal niets van de verdeeldheid onder christenen. Die denken, jullie zijn toch allemaal christenen? En dan blijkt dat we allemaal tot verschillende kerken behoren en het onderling ook weer niet met elkaar eens zijn. Dus ik denk dat één ding zal zijn, een veel duidelijker eenheid naar buiten toe. Mm. Ik denk aan de andere kant dat je ziet natuurlijk hoe het kerkelijk leven op plaatselijk niveau op dit moment, ja, je zou haast kunnen zeggen, implodeert.
Ja.
Het gaat heel snel met de ontkerkelijking. Niet omdat jongere generaties heel snel ongeloviger worden. Maar omdat de generatie waarin er nog heel veel gelovigen zijn, in razend tempo aan het uitsterven is. En dat heeft te maken met hun leeftijd.
Mm.
En ik denk dat als wij christendom overeind willen houden in onze dorpen en steden, er ook op dat niveau veel meer concrete samenwerking en misschien wel samenvoeging eigenlijk nodig zou zijn. Maar daarvoor moet je op een hoger niveau het eens zijn dat dat kan en hoe dat kan.
Mm. Dus
ik denk dat om het christendom op plaatselijk niveau levend te houden, in ieder geval menselijkerwijs gesproken, daar op lokaal niveau veel meer samenwerking en zelfs eenheid nodig is.
Mm.
En wat gaat de samenleving daarvan merken? Wel nu, het is nog altijd zo dat het grootste deel van de vrijwilligers in onze samenleving, dat zijn kerkmensen die in de kerk, maar ook buiten de kerk, allerlei organisaties dragen. En ik denk dat de kerken nog altijd een heel belangrijke bijdrage hebben aan onze samenleving. Nog afgezien van wat ze inhoudelijk inbrengen, gewoon in het engagement van gewone gelovigen op het plaatselijk niveau in dorpen en steden dat ze met zich meebrengen.
Mm. Ja, dus presentie, aanwezigheid, het ook kunnen laten voortbestaan van geloofsgemeenschappen. Dat klinkt nogal zo van, we zijn bijna aan het eind.
Ja, nee, dat denk ik helemaal niet. Als we even onze wereldwijde blik erbij nemen, dan ziet het plaatje er toch heel anders uit. Mm. Dan kan je heel snel in de jubelstemming terechtkomen. Misschien ook weer wat een beetje te veel. Ja, maar het gaat er niet om dat we nu iets bedenken waardoor we meer effectiviteit in de wereld hebben. Als je zo gaat denken, dan ben je fout.
Maar dat hoor ik nog net.
Nee, dat zegt hij ook niet.
Nee, ik hoor het wel hoor.
Er zit een bepaalde noodzakelijkheid in, dat mag je ook best erkennen.
Ja.
alleen op ons eentje redden we het ook gewoon niet. Nou, ja, dat is toch een nederige constatering. Mm-hmm, mm-hmm. Maar er is ook een nieuwe fascinatie voor wat een kerk is. Het is het levend lichaam van Christus. Het is die kathedraal waarin centraal dat altaar of die preekstoel staat en waar een ruimte gecreëerd wordt waar mensen met hele verschillende achtergronden elkaar mogen vinden, elkaar herkennen, diezelfde ontroering mogen ervaren van wat er vanuit dat centrum, die levende Christus en zijn aanwezigheid uitgaat. Dat opnieuw ontdekken. Wij zijn zelf ook vastgelopen in onze kerkelijke dingetjes. En onze blik zal weer open moeten voor dat fascinerende dat hij die 20 eeuwen geleden zijn leven gegeven heeft, onder ons is. Mm. En mensen aan elkaar geeft en de grote kloven dicht.
Maar dat dan moeten er wel mensen zijn, hè?
Ja, nee, maar dit besef, dit geloof, deze gewaarwording, die is ook al missionair.
Hm.
Dat er is. Je zou bijna kunnen zeggen, als er geen kerken zouden we moeten uitvinden,
ja,
dan zou het een totale mislukking worden.
Nee, precies.
Want het is een puur geschenk en wij zijn vastgelopen in ons klein kerkelijke denken, naar binnen gekeerd. En die ontdekking van wat een kerk is, die geeft al openheid naar buiten.
Ja, maar Marcel heeft natuurlijk ook gelijk als hij zegt, daar moeten wel mensen binnenkomen. Anders kan die kerk daar staan.
Die komen vanzelf. Alleen omdat wij zo vastgelopen zijn in onze structuur en dingetjes zijn mensen ook afgehaakt. Maar Christus in zijn levende gestalte, in dat levende lichaam, daar ben ik diep van overtuigd, is en blijft een aantrekkingskracht ook hebben. Ook op mensen nu, ook op diep geseculariseerde Europeanen.
Ja. Ja? Deel jij dat optimisme?
Ik deel in ieder geval het ideaal.
Ja.
Er moeten geen mensen binnenkomen omdat er nu eenmaal kerken zijn en we met die kerken verder moeten.
Nee.
Maar er moeten mensen binnenkomen, of wij hopen dat er mensen binnenkomen, omdat we in die kerken een rijkdom hebben gevonden in Christus, die ons niet meer loslaat en die wij aan andere mensen gunnen.
Maar het is ons niet zo goed gelukt de afgelopen 40 jaar om dat ook te delen met de samenleving.
Nee, en wij denken dat niet aan Christus ligt, maar
nee,
aan ons,
dat denk ik
aan
ook
de kerken.
Ja.
En dat wij het als kerken niet zo goed
dat
doen.
Wij het gewoon hebben af laten weten.
Ja, wij gaan er ook vaak voor staan. Mm. Dat is ook zo. Mm. Maar je moet ook volhouden, blijven geloven. Niet stug, niet angstvallig op cijfers, statistieken. Allemaal leuk en aardig. Goed moet je van tijd tot tijd ook doen. Maar we blijven geloven dat gebeuren, dat die explosie in de tijd zoveel betekenis heeft gehad de eeuwen door, dat onze eeuw niet zo'n uitzonderingetje is, dat het daar niet meer voor geldt.
Nee.
En zulke gekke mensen zijn we nou ook weer niet, dat we daar niet vatbaar voor kunnen zijn. Wij met z'n allen, want wij zijn niet de kerkmensen die het nog hebben. Wij hebben natuurlijk vaak ook helemaal niet meer, we zijn het kwijt. Maar hij trekt ons steeds weer opnieuw. Mm. In zijn ban raken we.
Mm. Mm-hmm. Nou, de passie zit erin hoor. Ik hoor het.
Ja.
Goed, we gaan het doen. We gaan samen. Welke kernelementen uit het Rooms-Katholicisme, Marcel, moeten dan zeker mee?
Ik denk dat als we samen gaan, dat niet gaat betekenen dat er in de Rooms-Katholieke Kerk, zoals die er nu is, heel veel gaat veranderen. Wat er gaat veranderen, is dat er iets nieuws bij komt, een nieuwe ritus bij komt, een nieuwe traditie. Weer aanhaakt op de traditie van Rome. Ik denk ook dat dat invloed gaat hebben op ons. Bijvoorbeeld in de omgang met de schrift. En dat goed is.
Mm-hmm.
Maar ik denk niet dat de gedachte deze is. Dat de katholieke parochies zoals we die nu hebben, vanwege die ecumenische beweging, heel sterk moeten gaan veranderen.
Hmm.
Dat zou niet mijn gedachte zijn.
Nee? Oké. Okay. Wat is jouw gedachte?
Nee, maar bij elkaar komen, je weet nooit helemaal wat voor interactie dat geeft. Hmm. En als ik dan nog even mag spreken voor de Rooms-Katholiek, dan denk ik dat sacramentele van God geeft zich ook zomaar in brood en wijn. Die mogen toch lichaam en bloed van Christus zijn. Het hoeft niet allemaal bemiddeld te worden door woorden en nog weer eens een keer woorden en nog weer eens een keer woorden. Dat zou toch ook vreselijk heilzaam zijn voor ons, dat we daar dichterbij komen.
Ja, maar
omgekeerd geloof ik zeker ook wel dat de protestant met 5 eeuwen ook door de geest geleid leven. De 2 intuïties zijn denk ik heel belangrijk. Als ik gewoon even bij mezelf naga. Mm-hmm. De eerste is, het woord van God is ongebonden. Het spreekt vrij in deze wereld. Het is het vrije woord van God dat steeds weer spreekt. Steeds weer opnieuw. En dat we ook steeds weer opnieuw nodig hebben. Door middel van het Bijbelwoord. Het is niet voor niks dat de Bijbel natuurlijk zo belangrijk is. Jij noemde dat net ook al. En het tweede is het priesterschap van alle gelovigen. Dat zit heel diep in de protestantse vezels.
Ja,
ik heb de kerk nodig, maar het wordt ook tot mij gezegd. En ik word ook opgeroepen om het zelf te verantwoorden naar elkaar toe, maar ook naar buiten toe. Dat zijn 2 heel wezenlijke noties die ingebracht mogen worden en die dan ook door mogen gaan.
Ja, Marcel, want als jij zegt, er verandert niet zoveel in de Rooms-Katholieke Kerk, er komt gewoon een smaak bij, dan klinkt dat mij toch een beetje in de oren van, schuif maar aan bij de moederkerk. En dat is ook weer niet wat jullie zeiden in dit gesprek.
Dat is niet wat we zeggen en niet wat we, wat we willen. Maar wat we ook niet voor willen schrijven, is dat overal katholieke kerken en protestantse kerken op plaatselijk niveau samen moeten gaan.
Nee.
En nieuwe gemeenschappen van een nieuwe kleur en met nieuwe gewoontes moeten gaan vormen. Je hebt binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook orthodoxe kerken die geunieerd zijn en die hun eigen theologische traditie, hun eigen liturgie, hun eigen ambtsopvattingen, allemaal mee, hun eigen kerkrecht, allemaal mee hebben genomen de Rooms-Katholieke Kerk in. Doordat je samen 1 kerk bent, vindt er automatisch beïnvloeding plaats. Maar het is niet zo dat de katholieke kerk met elke orthodoxe kerk die erbij komt onder die ene paraplu, dat de katholieke kerk daarmee automatisch veel van kleur verandert. Tegelijkertijd denk ik inderdaad wel, en daar ben ik het helemaal met Arjan eens, wij kunnen als katholieken heel veel leren van protestanten. Mm. Juist op het gebied van die omgang met het woord. En ook, daar ben ik het ook mee eens, als het gaat om het gemeenschappelijk priesterschap van alle gelovigen. Dat is ook een element dat op het Tweede Vaticaans Concilie in de Rooms-Katholieke Kerk, als het ware, hervonden is. Maar dat wij tot nu toe in de praktijk van ons kerk zijn onvoldoende gestalte hebben weten te geven.
Mag wel.
Dus ik hoop van harte dat wij elkaar ook op landelijk en op plaatselijk niveau meer gaan beïnvloeden en van elkaar, gaan leren.
Ja, ja.
Maar ik denk wel dat de praktische uitwerking die zo'n hereniging zou krijgen, op de eerste plaats toch deze zou zijn, dat er een smaak bij komt. Wat iets heel anders is dan terugkeer-ecumene, want bij terugkeer-ecumene komt er eigenlijk geen smaak bij. Maar zeg je tegen de protestanten die weer katholiek willen worden, doe als wij.
Terwijl
wat we nu zeggen is, blijf in heel veel opzichten doen wat je altijd deed, want dat is de moeite waard. En wij zien daar aspecten van Christus in die wij zijn kwijtgeraakt. En wij willen daarvan leren.
Ja.
God is bij jullie aan het werk en dat zien wij.
Ja.
Ja, ik zou het dan zelf niet zo direct, ja, dat zijn allemaal beeldspraken natuurlijk, smaken noemen, al kan je dat ook prima zo verantwoorden. Maar meer traditiesporen. Dat klinkt wel wat abstracter, moet ik eerlijkheidshalve ook wel toegeven.
Ja, maar wat bedoel je daar eigenlijk mee?
Maar nou, ik bedoel ermee dat je niet moet proberen om... Een kerk is ook een organisch iets met ook een kerkcultuur, met vormen. En als je zegt, nou, allemaal je vormen inleveren, we gaan er iets gemeenschappelijks van bouwen, dan vindt niemand het meer wat.
Nee.
Het lijkt een beetje op in de protestantse kerk dat de hervormde en gereformeerde kerken, ja, ook die hadden onderscheiden cultuurkenmerken. Dat je niet gelijk moet gaan mixen, het moet één worden. Laat maar gewoon naast elkaar bestaan in de erkenning dat het allebei legitiem is. En dan ontstaat er vanzelf al meer wisselwerking.
Ja. Nou, de verklaring is de wereld ingegaan. Hoe nu verder? Wat zijn de volgende stappen?
Nou ja, je merkt dat als je hiermee begint, het vanzelf volgende stappen met zich meebrengt. Noem maar gewoon op, je moet een website hebben.
Ja.
Want het moet toch ergens te vinden zijn.
Ja.
Dan ga je nadenken, hoe kunnen mensen zich verhouden tot die verklaring? Dan ga je proberen een soort community te vormen. Mensen kunnen daarbij aansluiten, kunnen aangeven verder geïnformeerd te willen worden. We voorzien een symposium. We hebben een gebedstekst beschikbaar gesteld die gebeden kan worden in deze 40 dagen tijd. Ook gericht op eenheid. En wat wij niet willen is een strategische agenda. Dit zijn de stappen en dat is het doel. Omdat dan we heel dicht in de maakbaarheidsideologie
terechtkomen. Ja, maar jullie willen wel dat er iets gebeurt naar aanleiding van zo'n verklaring. Neem ik toch aan.
Zeker, maar dan laat je ook weer geworden wat er aan reactie komt.
Ja.
Hoe je daarop weer verder gaat.
Ja.
Dus wij zijn niet alleen maar de zendende instantie. We leggen iets neer waarvan we hopen dat het in de kerken gaat leven. Ja. Waar we graag onze energie aan willen besteden. Ja, maar het is niet van ons.
Nee, maar jullie willen ook niet dat het in een la verdwijnt. Ja,
absoluut niet.
Nee, we willen iets losmaken. We denken dat er iets moet gebeuren.
Mm-hmm.
We denken ook dat het helemaal niet goed en heilzaam zou zijn als wij nu precies gingen voorschrijven wat er moet gebeuren. Maar er moeten wel concrete stappen in de richting van eenheid voor je
te
daar moet over worden daar gedacht.
Ja. Jullie hebben ook niet ergens een geheim plan liggen?
Nee.
Wat jullie niet delen met de wereld, maar waar je zelf wel dingen op afvinkt?
Nee, het is niet zo dat we nu na deze verklaring, dat we daar nog een heel aantal documenten alvast op voorraad hebben. Die
niet.
We vervolgens op strategische
wijze dat had al gekund.
De wereld gaan insturen.
Precies.
Wat dat betreft hebben we in die 7 jaar ook maar bar weinig geproduceerd. We hebben met elkaar gesproken. Maar we hebben heel weinig tekst afgelegd.
Ja, nou, ik zou zeggen, ga daar vooral mee door. Hartelijk dank voor deze tussenstand, zullen we het dan maar noemen.
Ja.
Arjan Plezier en Marcel Sarrault. En we gaan merken hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Dank voor dit gesprek. En als jij als luisteraar nou denkt, ik wil daar wel meer over lezen, over die verklaring Rome Reformatie, ga dan naar www.theologie.nl/verklaring. En daar vind je dan de tekst en de informatie. En deze podcast is onderdeel van het platform theologie.nl. We hebben een heel aardig aanbod voor je. Want op dat platform, op die website, vind je blogs, boekrecensies, theologische artikelen, allemaal klaar om te lezen. Als je lid wordt, dan kun je nu met de code podcast 1 maand gratis lezen. Ga dan naar theologie.nl. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot de volgende aflevering.